Ja. Dit is het interview met de heer Van Kuik, geboren in 1938. Meneer Van Kuik, wat weet u nog over uw vader en moeder?
Ik weet allebei dat ze allebei geboren zijn in 1916. Mijn vader is in Rijnsburg geboren en mijn moeder in Leiden. En ik ben waarschijnlijk een moedje geweest. Want de tijd van trouwen en de tijd dat ik geboren ben, of ik ben een 6 maand kind geweest. Of nou, in die tijd vaak voorkwam natuurlijk. En die zijn getrouwd. Ik meen, voelt hier nog op staat, maar daar kan ik niet zo gauw denken. Maar in ieder geval, ook in 1938 zijn ze getrouwd en ik ben in november geboren. En ik heb hier een paar foto's nog en dat zijn mijn opa van moeders kant. En dit is mijn opa en oma. Mijn opa kwam uit Drenthe. En mijn oma, die kwam uit Leiden Bij, heette ze. En dat is echt een typisch Leidse naam.
Mary Bij, de zangeres van
Nee, maar die schreef het net anders.
Oh.
Mijn oma schreef B-I met een lange E. En de zangeres zonder naam schreef volgens mij met een E erbij.
Klopt.
En dus het is wel wat het praatje gegaan van het is familie, maar het was geen familie. Mm. Het was wel een bekende Leidse naam hoor, Bij. Mm. Want ze had wel een oom, die was ook nog schaakgrootmeester of zoiets. Maar goed. En ik ben dus geboren in november 1938. Daar hebben we dus geen herinneringen aan, want dat begon pas. Ik heb altijd geprobeerd te achterhalen wanneer bij een kind nou de herinneringen gaan. En ik denk dat dat alleen gebeurt als er, laten we zeggen, hele bijzondere gebeurt. En dat weet ik dus toen mijn broertje geboren werd in 1942. Daar had ik heel vaak herinneringen. Want mijn moeder, die was zogenaamd een blessure opgelopen. Door een punaise in de knie of zo'n soort verhaal. Maar dat was dus dat mijn broertje geboren werd. Dat ze dus in wat thuis lag, zeg maar. En ik was een paar dagen bij mijn oma.
Ja.
En dus van die tijd ga ik me een paar dingen herinneren.
Ja.
En de meeste herinneringen die ontstaan. Ik heb gewoon laten we zeggen, in die eerste jaren, ja, net als een kind gewoon, vrij spelen op straat. Want het was alleen maar straat. En je moest voor donker thuis zijn. Dat was het verhaal in die tijd.
Mm-hmm.
Maar de ergste herinneringen heb ik uit 44, 45. Die hongerwinter, de kou. En als u wilt zien hoe we toen leefden, op de Middelste Gracht is een wevershuisje ingericht, weer als museum. Maar hij is in de staat, zoals waar ik ook woonde. Want ik woonde ruggelings, op die poort, was ruggelings achter dat wevershuisje.
Oh.
En daar ben ik geweest ook nog maar, en dan schrik je een beetje van hoe dat was. Ik ben ook op zolder geweest en zo was mijn zolder waar ik sliep ook zo. Alleen maar pannen en dus geen afdekking. Dus als het sneeuwde of zo, dan kwam ook de sneeuw naar binnen. Ja, dat heb ik heel erg herinnerd, dat ik met mijn opa en mijn moeder met een kinderwagen door de sneeuw naar buiten Leiden ging, richting Zoeterwoude, die kant uit, nog verder, om eten te halen. Want mijn broertje was maar 2 jaar in die tijd natuurlijk, net 3.
Ja.
En die had geen benul van
nee. Dat
er geen eten was. Ik wel.
En wat weet u nog van uw opa en oma, aan beide kanten?
Mijn opa die was een hartpatiënt. Die werkte ook niet. Die was in die tijd al afgekeurd. Hij had schijnbaar gewerkt in een lijmfabriek, maar dat weet ik niet precies. En daar had hij ook giftige stoffen binnen. Hij had ook geen reuk. En dat was dan weer Dat kon me ook herinneren, omdat ik helemaal niks rook. Als ik wel eens binnenkwam, dan hadden ze een kachel met eieren komen. Het was vlak na de tijd. En dan stond er dingen vol met rook en zo. En dat had hij, rookt hij niet. Oh, hij was in de 70 toen is hij overleden. Mijn oma was een heel ander type. Die is dik in de 90 geworden. En die zat bij het leger er zelfs. En dan ging mijn broer haar ophalen achter op de bromfiets. Oh. Dan zat ze zo achter mijn broer, achter op de bromfiets. In die jaar, ja, na 45 in die tijd natuurlijk. En dan ging ik ook regelmatig naar het leger dus zelfs. Op de Hooigracht was dat.
Ja.
Er zit nou iets van de Marokkaan of zoiets in.
Okay. Dat, ja, ja.
Maar toen was het dan van het leger dus zelfs. En dan werden verhalen verteld met...
U vertelde mij eerder dat uw de moeder van uw moeder drie keer getrouwd is geweest.
De moeder van mijn vader.
Oh, de moeder van uw vader. Kunt u daar iets over vertellen?
Nou, dat ik kan me herinneren dat ik wel in Rijnsburg ging naar een hele oude man toe. Ik had geen idee in die tijd wat dat was. Maar dat bleek achteraf dus mijn opa te zijn. Want die woonde nog steeds. Mijn vader is ook geboren in Rijnsburg. En mijn grootvader. Achteraf heb ik dat kunnen registreren. Maar ik begreep niet waarom ik naar die man toe ging. Zeg maar. En dat bleek dan de vader van mijn vader te zijn. Maar ja, heb ik het hier nou? Ik moet nog ergens een Bijbel hebben. Daar stond achterin wat namen gekrast.
Oh, ja.
En toen bleek ook dat mijn grootmoeder dus van mijn vaders kant. Mm-hmm. Dat ben ik ook in de Jan Vossensteeg in Leiden geweest. Wist ik ook niet waarom dat was. Maar dat bleek dan de tweede man geweest te zijn die daar woonde.
Ja.
En ben ik ook nog, waar was dat? In Den Haag geweest. Dat weet ik ook nog. Op de fiets achterop bij mijn vader. Dat was dus dat ik net begon dingen... En dat begreep ik ook niet zo ver, maar achteraf bleek dat de derde man geweest te zijn.
Oh, drie opa's had u dus.
Nee, in feite wel, maar niet bewust.
Nee.
Ja.
Weet u nog hoe daarop gereageerd werd? Door de omgeving?
Nee,
door de...
Nee. Totaal niet.
Nee. Okay.
Ik heb dat kunnen registreren aan bezoeken die ik daar gebracht heb. Dat ik niet wist hoe dat in elkaar staat. Nou, dat Halve Maanshof, ik zeg dat zou je kunnen zien, dat is optimistisch hoe het eruit zag. We hadden één kraan hadden we in een soort inloop en we hadden gaslicht. Mm. En dan mocht ik voor mijn moeder niet op zolder hard lopen of zo, want dan ging dat kousje wat erin zit, die ging kapot. En dan moest ik snel naar de Hooigracht. Opnieuw, ja, dat noemen ze een kousje of zoiets.
Ja.
Voor dat gaslicht neer te zetten.
U woonde op de Halve Maanspoort nummer 1. Kunt u dat huis nog beschrijven? Hoe zag het eruit als je binnenkwam?
Als je binnenkwam, dan had je een soort keuken, wat je nu zou noemen. Maar het was niet echt een keuken, want er zat één kraan. En er was een play, zeg maar. Dus er was geen... Geen toilet of zoiets, maar gewoon een houten geval. En dan moest je dan, als je wat gedaan, een beetje water ingooien. Ik denk wel dat het op de riool aangesloten was. Of dat weet ik niet hoor, hoe dat werkte. Maar dat was in ieder geval het ding. Nou, dan kwam je de woonkamer binnen. En daar was een... mijn moeder sliep op de grond op een matras in de hoek. Halverwege stond er een kachel. En dan had je nog een ruimte... Naast die keuken was waar wel afgescheiden. En daar lag er normaal gesproken kolen opgeslagen. Mm-hmm. En dat is jaren zo nog geweest, want daar hebben we gewoond tot 19, even denken, in de jaren 50 heb ik daar gewoond. Mm-hmm. Toen hadden we elektriciteit gekregen en we hadden daar een distributieradio. Dat was ook in de oorlogstijd. Dan kon je drie zenders halen of zoiets. Maar dat was dan, nou, net als kabelradio, zeg maar. Ja. Wat had je toen al?
Ja. Kunt u zich daar nog iets van herinneren, van die programma's, van de distributieradio?
Ja, nee, dat kan ik niet herinneren.
Nou ja, en, er zat ook een zolder bovenin.
Een zolder bovenin, daar sliepen wij, ik en mijn broertje sliepen daar.
Want u heeft één broertje maar?
Ik heb nu, daarna de oorlog is nog mijn zuster geboren. En in 48 is nog 2 januari mijn laatste broer. Maar die zijn allebei overleden.
Oké, maar gezin met 4 kinderen dus. Ja. Vader, moeder, 4 kinderen.
Ja, en in 52 of zoiets, in die buurt, 53, is mijn moeder hertrouwd. En heb ik nog 2 broers gekregen.
Ja.
En die leven allebei nog.
Ja, want het opvallende in het voorgesprek vond ik dat uw biologische vader, die heeft u niet lang gekend. Kunt u daar iets over
nee,
vertellen?
Nee, daar heb ik geen herinnering aan. Want hij is na 45 is hij teruggekomen, want hij heeft ondergedoken gezeten in Rijnsburg. Ik geloof die mensen van Noord heette of zoiets. Maar dat was, dat ging me een beetje aan ons voorbij. Ik heb nooit een vader in de buurt gehad. En toen hij 45 terugkwam, toen kon ik me wel herinneren dat ik een keer met mijn moeder naar de Noordeinde ben geweest. Dan had je de Zijstraat, dat was naar de Doelenkazerne. En de andere kant had je toen de Witte Poortkazerne. Ik weet niet of dat nog bestaat. Nee, ik denk het niet meer. En daar stond mijn vader, wat mijn vader was volgens mijn moeder, die stond daar op wacht. Want in die Witte Poortkazernes werden NSB'ers en vreemd, laten we zeggen, mensen die slecht zorgen waren, die waren daar opgesloten. Nou, en daarna heb ik weinig herinneringen.
Dus u heeft hem ook nooit gesproken verder?
Nee, daar kende ik.
Maar hij wist wel dat hij een zoon had? Dat
nou
wel.
Ja, mijn moeder is in de 48, in begin 49 gescheiden.
Ja.
Want het verhaal weet ik niet precies, maar waarschijnlijk kon hij niet meer aarden in een gezin of zo. Want hij had dus 2,5 jaar in die buurt ondergedoken had gezeten. Ja, en mijn moeder heeft natuurlijk al die tijd te zorgen gehad.
Ja, dat moet een moeilijke tijd voor uw moeder
zijn. Ja,
heftig.
Wat weet u daarvan? Hoe deed uw moeder dat? Om de eentjes aan elkaar te knopen?
Ook. Ik ken mijn ridder nog een klok geruild met iemand voor eten. En ze had een ring met zo'n kamerjong, zeg maar. Zo'n ivoorachtig dingen. Die heeft ze ook geruild met iemand voor eten. Maar want achter ons had je de middelste gracht. En daar zat Tielman en Dros. En daar werden, schepen vol met goederen gebracht. Maar daar mocht ik voor moeder niet naartoe. Want dat was gevaarlijk, zei ze. Want het verhaal ging in die tijd dat er een keer een wagen met kool of zoiets daar naartoe was gereden. En dan was er een afgevallen. En de jongen had dat gepakt en weggerend. En die was doodgeschoten.
In de oorlog?
Ja. Dat verhaal ging en ik heb er nog wel eens van iemand gehoord dat dat zo gebeurd is.
Ja, dus de mensen waren daar bezorgd voor.
Ja, ja, dat ik niet daar, want alles zag je daar naar binnen gaan natuurlijk.
Het was wel verleidelijk, zeg maar.
Die hallen waren open, je kon ook wel eens kijken, maar er stonden altijd Duitsers op wacht daar natuurlijk. Ja, want de hele buurt, al die buren hadden honger natuurlijk.
Ja.
Het was één gezin en dat was een verkeerde, zeg maar. En als ik dan naar binnen keek zo, dan zag je in de keuken de planken waar eten op stond en zo.
Ja.
En die is ook na de oorlog opgepakt en een paar jaar weg geweest.
Ja.
Maar dan mochten we ook niet met die kinderen spelen.
Nee.
Zo gaat dat dan.
Zijn er nog meer gezinnen uit die omgeving van de uiterste gracht die u te binnen schiet?
Ik heb altijd een vriend gehad.
Ja.
Daar was altijd een vast club van kinderen. Ze speelden altijd op straat. Dat was natuurlijk ook zo. Als het goed weer was, zaten de mensen ook op straat. Dat was gewoon een gewoonte. Zeg maar.
Ja.
Maar een van mijn, die vriend die ik dan waar vast bij, die heb ik nog geen eens zo gek lang geleden een keer opgezocht.
Oh, apart.
Wat heel apart verhaal, want mijn vriend die zat op een Brits club in Leiden-Dorp nog. met een nicht van mij. En die zei een keer, je moet de groeten hebben van Thijs. Ik zei, hoe bestaat het?
Oh ja.
En zo heb ik een keer opgezocht. Hij stuurt dezelfde leeftijd als ik.
En wat deed u op straat met Thijs?
Van alles, hoepelen.
Oh ja.
Touwtjes springen. Nou ja, hoepelen deed je met een kaal fietswiel. Een stokje erin. Ja. En dan zo door de straat te rennen.
En wat nog meer?
En fietsen met een hele oude fiets. En regelmatig gingen ze dan ook eens water in met zo'n fiets.
En wat gebeurde er dan?
Nou ja, dan werd er geroepen, Kolpa! Dat was dan een man, die woonde daar halverwege. En dat was dan de mensenredder. En als hij dan thuis was, dan sprong hij in het water en haalde die kind. Maar dan moesten ze wel naar het ziekenhuis. Mijn broer heeft ook 3 dagen in het ziekenhuis gelegen. Want die grachten, die waren sterk vervuild. En die dekenfabrieken, die lozen kleurstoffen in die gracht.
Ja.
De ene keer had je een groene gracht en de andere dag een rode gracht.
Ja, ja.
En de mensen gooiden ook alles
erin.
En was uw broer ernstig gewond? Was het,
Nee, dan moet je weer helemaal leeg gepompt worden als waar. Dus je hebt vies water binnengekregen.
Ja.
En dan zie je een paar dagen in het ziekenhuis.
En welk ziekenhuis ging die?
Nou, het was wel bij een ziekenhuis. En dat was het meeste waar je dan naartoe ging. En dat was het academisch ziekenhuis.
Het grote ziekenhuis.
Ja, het grote ziekenhuis. Ja. Het grote ziekenhuis. En je had nog het Elisabeth ziekenhuis op de Hooigracht. En daar ging je naartoe. Dat heb ik ook een paar keer gehad als je een ongelukje had gekregen. Ik was een keer door een raam gegaan. En de litteken heb ik nog ergens. Nou, dan ging je naar de nonnen, want het was alleen maar nonnen.
Ja.
En dan kreeg je wat te eten en een verbondje. Dus dat vond je helemaal niet erg als je daar naartoe ging, natuurlijk.
Ja, mooi.
Ja. Nou ja, en alles deed je op straat, knikkeren als je ze had. Die soort dingen allemaal. En dan had je ook nog een dat was met een stenen staaf weer op en dan ging je met iets tegenaan gooien. Het leek een beetje op cricket wat je nou doet, ja, maar dat was, dat konden we helemaal niet natuurlijk.
Nee, ja.
En zo werkte dat.
Ja. Maar zat Thijs ook bij u op school? Want
ja.
Hoe was uw schooltijd?
Dat was, nou, ik ben begonnen, want ben ik in Denemarken geweest en toen kwam ik terug.
Oh
en
ja,
toen
was ik daar al, eens over, dat Denemarken.
Ja. Ja, daar heb ik nog van.
Waarom, wat was de reden dat u
naar
Denemarken ging?
Nou, omdat ik heel slecht aan toe was. Waar had ze doodgegaan van de honger, ken je dan?
Ja.
En
hoe erg was het, die honger?
Ja, wat erg.
Ja?
Ja, dat ken je wel. Nee.
Hoeveel kreeg u te eten? Kan u dat nog...
Zullen we straks even kijken.
We kregen wel eens iets toegestuurd uit Rijnsburg.
Ja.
Daar kwam er reed toen nog een bode. Want vroeger had je bodendienst, hè? De kaasmarkt, dat was allemaal bodes. Dus als je een pakje wilde verzenden of iets dergelijks, dan bracht je het bij bodenhuis en die bracht het dan naar de randgemeentes. Met autootjes, maar ook wel met paardenwagen of zo. En ik ging zelf ook wel eens mee met Van Genderloos, die reed in de stad met paardenwagens. En dat was de enige grote organisatie die bestellingen rondbracht. En dan ging ik mee, een stukje, en dan mocht ik naar die paardenweg gaan brengen op de Maresingel was dat. Daar hadden ze naast een café had je een grote paardenstal. En daar stonden de paarden in van Van Genderloos.
Oh, ja.
En die wagens stonden bij het station.
Oh.
Waar nou het universiteitsgebouw geweest en die soort dingen. En die soort dingen deden.
Maar daar kwam dus wel eens wat eten uit Rijnsburg?
Ja,
van die familie,
dat was dan een soort, ik denk het graan geweest. En dan werd dan moest ik malen in, we hadden zo'n koffiemolentje. En dan ging je dat malen. En dan ging mijn moeder ergens in een doek. En dan werd dat gekookt. Dan kreeg je een soort brood. Maar dan gekookt, want ovens en zo had je niet. En, maar dat werd, dat deed je heel zuinig mee. Want ik kreeg maar kleine stukjes.
Ja.
En je had ook een groot gedeelte van de dag had je geen gas. En dan werd je donker. En dan maakten we een potje op tafel en er ging dan een drijfkaarsje in of zoiets. En dat was het enige wat je had.
Ja. Ja.
En iemand had toen voor mijn moeder een klein kacheltje gemaakt. Die stond op de kachel. Mm-hmm. Een soort potkacheltje heette dat. En daar werden dan stukjes hout, als je het had, of twijgje. We hadden een keer een bolmand gekregen, of gepikt, dat weet ik niet meer. En daar moet je hele kleine stukjes van maken, en dat werd dan in dat potkacheltje.
Oh, ja.
Werd dat,
En werd uw maaltijd nog aangevuld met de gaarkeuken, met een bezoek daaraan?
Ja, hebben we ook gedaan. Maar ja, dat was, ik heb me niet herinnerd, maar je at alles wat je voor handen kreeg natuurlijk. Want er werd ook nog wel illegaal, hoorde je dan op het hoekje een schaap geslacht. Er werden ook katten gegeten. Want als ze iets vlees hadden, dan zeiden ze, ja, dat is een kat. Nou, dan moesten de pootjes eraan blijven. Want er was niet veel verschil tussen een kat en een konijn. Dus als dan moesten de mensen, die zeiden, ja, moeten de pootjes eraan blijven, want dan kan ik zien wat het is.
Wat het is, ja.
Alles werd gedaan. Ja.
Ik wil even weten, dat pakket uit Rijnsburg, werd dat gestuurd door...
Ja, dat denk ik door mijn vader.
Dat deed hij toch wel.
Ja, oh, ja. Ja, dat denk ik. En dan hadden we wat te eten, ja. Maar dat was heel weinig.
Ja, ja.
En mijn moeder en mijn opa en ik gingen dan in een kinderwagen. Zei ik al, de ja, dingen op. Dan had mijn moeder een fles bij zich. En dan stond de melkbus aan de weg om opgehaald te worden. En deed mijn moeder gauw zo'n fles.
Oh, ja.
Hadden we een fles melk.
Ja, ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, ja. Werd uw moeder nog ondersteund door de gemeente?
Nee, dat was in die tijd niet. Mijn moeder is pas ondersteund geraakt toen mijn vader verdween. En toen heeft ze ondersteuning van de gemeente gekregen.
Ja, dat is waarschijnlijk pas na de oorlog gebeurd.
Want na de oorlog, ja, maar ik ben ook nooit door de gemeente, ik zit voor mezelf wat dingen op te schrijven wel eens. Ik ben door de gemeente of door de overheid, hebben wij nooit gemerkt dat er iets ondersteuning, want die uitzending naar Denemarken, dat was door een kerkelijke organisatie.
Oké, weet je nog welk?
Op de Oude Rijn. Het is nu nog in gebruik, het heet het
bakkerij. Ja, de bakkerij.
De bakkerij, ja.
Ja, van de hervormde kerk.
Verslaafden lopen nu rond. Daar vandaan werd ik naar Denemarken gestuurd.
Ja, vertelt u eens.
In welk jaar was dat u daar naartoe ging, weet u dat?
Vlak na de oorlog. Dus ik ben meer dan 3 maanden geweest. Ik was vlak voor de feestdagen weer thuis. Dus zal augustus, september 45 zijn geweest. Ik weet niet
hoe ging u daar naartoe, naar Denemarken?
Met vrachtwagens.
Vrachtwagens? Met meerdere kinderen.
Ja, van die witte vrachtwagens. En er lag stro in. En dan zat er daar een aantal kinderen in. En af en toe stopten we voor je behoefte ergens te doen. En wat te eten, dat kreeg je dan. En dan reed je door Duitsland. En als die deur open ging, dan zag je alleen maar puinhopen. Dat keek me wel in.
Oh, ja.
Alleen maar puinhopen.
Hoeveel kinderen gingen er mee?
Ja, ik denk, als ik zo maar voor mijn gedachten heb, zo denk ik 20, 30 kinderen. Er is een boek van, ik heb het toevallig laatst uit de bibliotheek op laten roepen. En, maar er stond niet veel in over de plaats waar ik geweest ben. Ik ben in Vuilje geweest, dat is in de punt van Denemarken. Maar, en ik ben een keer naar zo'n, dat heb ik ook wel gezien, naar een Noorse kerk geweest in Rotterdam. Van mensen die daar allemaal geweest waren, kinderen. En dan moest je een bed waar je geweest was. En er was niemand waar ik geweest was. En toen kwam ik erachter dat de meeste kinderen die naar Denemarken en Zweden gingen, die hebben in kampen gezeten. Dus een soort vakantiepark. En ik ben met nog een paar kinderen uit Leiden bij particulier ondergebracht.
En dan kwam u bij, wat voor gezin kwam u?
Ja, kijk, hier is wat foto's. Hier.
Kwam u op een boerderij terecht?
Nee. Het was
gewoon
een
huis.
Het was een gewoon huis, wat heel raar was. Want je kon alles...
Wie bent u op deze foto's? Weet u dat nog?
De blonde.
De blonde.
Met de Britels, geloof ik. Even kijken.
Ja, want hier staan twee blonde.
Ik ben dat, de linker.
Voor ons de rechter.
Ja. Ja, mooi. En vertel, hoe ging het aansterken?
Ja, dat was wonderbaarlijk. Je kreeg elke dag of drie keer, vier keer per dag kreeg je eten. Je ging met de kinderen spelen. Je kreeg kleding. En achteraf bleek dat die man dus... ik ben zijn naam even kwijt. De kinderen weet ik nog, staan ze er achterkant. Hanse, Christian, Jantje, Bodil en Helga. Hier staat het. Er staat nog een dame ook er. 10-9-1945.
Oh ja. Oké, dus u was in september was u wel in Denemarken.
Ja.
En weet u nog hoeveel kilo u bent aangekomen?
Nee, dat weet ik niet. Maar ik voelde me natuurlijk wel. En toen ik terugkwam, toen sprak ik alleen maar Deens. Mijn moeder kon me niet verstaan de eerste dag.
Vond u het jammer om daar weg te gaan weer?
Nee, ik heb nooit geen last van. Ook van heimwee of zoiets. Maar ja, we vonden allemaal vrij normaal dat je dus... Maar die mensen hebben een poging gedaan, hoorde ik later van mijn moeder. Om mij te adopteren, om daar te blijven.
Ah.
Maar mijn moeder wilde dat niet.
Nee.
Maar een andere jongen, die heb ik ook een vrij lang contact mee gehad. En die heette Bavelaar van zijn achternaam. Die woont op de Hoge Woerd. En die is daar wel gebleven.
Echt waar?
Maar er was een gezin van 8 of 9 kinderen.
Ja.
Dus die mevrouw dacht van, ik kan er wel eentje missen.
Ja. Ja.
En die is schijnbaar heel goed terechtgekomen. Want het was kinderloze ouders. En het was een eigenaar van een rederij. Dus En die is heel later nog aan mijn deur geweest. Ja, heel later. Maar toen woonde ik al in de Bankastraat. En die hebben dus wat gesprekken gehad en zo daarover.
Ja. En wat deed u overdag in Denemarken?
Buitenspelen ook. Er was heel veel speelgoed. Ik had nooit geen speelgoed gehad natuurlijk. In al die jaren. Het bestond niet in hier. Vandaar je ook veel buiten was.
Ja.
En daar was allemaal speelgoed, fietsje en weet ik wat. En dat bleef gewoon voor de deur staan. En de deur ging niet op. Amper op slot, dat vond ik ook wel zo raar.
Ja.
Want dat was vroeger natuurlijk niet. Alles wat je eventueel had, dat moest achter de deur blijven.
Ja.
Werd er veel gestolen in de...
Dat weet ik niet precies, maar er was wel voor gewaarschuwd. Alles was bruikbaar. Maar bijvoorbeeld dat huis, daar hadden we geen brandstof. Dan werden die hanenbalken, die werden voor de helft ingezaagd.
Aan het huis in de halve maanspoort in de oorlog.
Ja. En daar werd dan kleine houtjes van gemaakt.
Zo.
Dus dat huis, dat kreeg snel na de oorlog zo'n bordje boven de deur. Onbewoonbaar. Verklaarde woning.
Ja.
Maar ja, daar hebben we dan toch nog een jaar of 5, 6 gewoond.
Ik neem aan dat het nu niet meer is, dat huis.
Nee, daar ben ik wel eens wezen kijken. Het was zo'n poortje. Want ik kon met mijn benen... Aan de ene kant, aan de andere kant kon ik naar boven klimmen. Zo smal was het. Maar die huizen, één huisje links en één huisje rechts, dat is weggebroken. En er is nu een kinderspeeltuin. Ja, een schommeltje en een kippen of weet ik wat.
En staan er nog andere huizen op die halve maanspoort?
Eén huis staat er nog, geloof ik, aan de rechterkant. Want er waren twee huizen. Wij woonden zo, als je binnenkwam, zo dat poortje door. Woonden wij zo recht en er stond rechts ook nog een huisje.
Dus er stonden in totaal?
Twee huisjes. En de achterkant, dat was een café. Daar keken wij dan op uit. Dat was op de middelste gracht. Als ik door een dakraam keek je zo op dat café. En daarnaast is nou zo'n beetje dat wevershuisje van het museum.
Ja, ja.
En als u daar komt, ik ben daar 1 keer geweest. En
dan stap je
kwam er veel naar boven, denk ik wel. Voor u, toen kwam er blijkbaar wel veel naar boven.
Toen ben ik naar boven gegaan op die zolder. En denk ik, heb ik hier geslapen?
Ja.
En weet ik wat allemaal.
Ja.
Ja, dat is... maar ja, goed. Dat is rond die tijd allemaal geweest.
En
maar,
toen u verhuisde naar de Bankastraat, wat voor huis was dat?
Toen moeder hertrouwde... toen hij me, laten we zeggen, ik noem maar gewoon mijn vader, want dat werd het tot dat moment. En altijd zo beschouwd, zeg maar. Die heeft de moeite gedaan om ons weg te krijgen daar. Onbewoonbaar verklaarde woning, ja, dat was. En toen zijn we naar de Bankastraat. En dat was op de hoek van de Ringkade en de Bankastraat. Het huis bestaat ook niet meer. En nou, dat was een eigen kamer kreeg ik. Een klein kamertje. Ja. En ik keek dan zo. Want er bestond geen meerwijk, niks. Ik keek zo op de Kaag in feite. Het was allemaal grasland. Ja, en de boer, die kwam 's morgens met zijn wagentje. Dat was een boer die zat op de haven. En die had een fietsje en een wagentje daarachter met een aantal melkbussen. En dan hoorde hij 's morgens weer daar wakker van. Want die kwam zijn koeien melken die bij ons voor de deur liep. Ja, dat was niet te geloven.
Ja.
En daar zijn dan ook mijn twee stiefbroers, zal ik ze maar noemen.
Ja.
Hoewel ik ze niet zo benoemd hoor.
Je moest natuurlijk ook naar school in die tijd. Hoe zat dat?
Ik kwam dus uit Denemarken terug. En toen had je twee manieren om naar school te. In april kon je naar school. En je kon in september naar school. En ik kwam dus eind 45 terug. Dus ik kon alleen maar terecht in de Lusthoflaan. Een gereformeerde school. Of een school met de Bijbel, als je het noemen wil. En dat was in de Lusthoflaan. En daar ben ik een paar jaar op school geweest. Daar hebben ze dus van linkshandig hebben ze maar rechtshandig gemaakt. Gedeeltelijk. Want ik kan nog een aantal dingen niet rechts. En moet ik links doen. Ja, en ik heb er ontzettend slechte handschrift aan overgehouden.
Ja. Wat weet u nog van die school aan de Lusthoflaan? Kent u nog namen van juffen en meesters?
Nee, ik ken daar geen namen, omdat ik daar niet gelukkig was op die school.
Oh, in welk opzicht?
Het was heel streng.
Streng.
Je kreeg hem dan op je handen met een liniaal geslagen en die soort dingen. Meisjes en jongens werden apart gehouden, ook op speelplek, zeg maar. Nee, dat was wel geen pretje.
En hoe lang heeft u daar gezeten?
Ja, ik schat zelf 1,5 of 2 jaar. En toen ben ik naar de middelste grasschool gegaan. En dat was vlak naast mijn huis natuurlijk.
Ja.
En daar heb ik nog wel een beetje goede. Het was ook wel een christelijke school. Maar dat was wel vrijer. En we mochten ook meer. Alleen, ja, je had er ook, werd ook nog wel, laten we zeggen, geslagen met een liniaal. Mm-hmm. Een van die meesters, dat weet ik nooit vergeten, Noest heet hij, of Roest, ik weet die man, die had een soort kalknagel. En als hij nou even vervelend was, kwam hij langs en dan tikt hij op je hoofd. Ja, ja dat was. Maar er was ontzag voor meesters. Politie. Want je mocht niet in de graskant. Je mocht. Je hebt op de Kaasmarkt, nu nog. Op de dag stond daar ook later nog bodes en zo. Maar s'avonds was leeg en dan mocht je gieren daar voetballen. Maar dat mocht niet. Dus als er dan een agent kwam, dan werd, als je niet gezien had, werd je bal afgepakt. Ja, krankzinnig natuurlijk.
Zo.
En dan, maar als je hem wel zag. Dan schopte hij je bal over een muur en dan kwam hij in een tuin terecht bij een tandarts. En dan mocht je op donderdag mocht je naar de kerk, hoe heet het, Hooglandse kerkgracht, zeg maar. Daar mocht je dan je bal terughalen. Wij waren niet de enigste, want er waren er wel meer die truc hadden. Maar dan kreeg je van een soort dienstbode of zo, dan mocht je je bal weer uitzoeken.
Nou,
maar het was een duur bezit, want een bal.
Ja.
In het begin voetbalde je met een prop kranten, met fietsbanden eromheen, dat was ook een bal. Nou ja, en daarvoor was je heel altijd benauwd voor agenten en voor regels, niet over het hekje aan de singel. Noem maar op, krankzinnig.
Ja,
je mocht echt niks. En als hij thuis kwam en je had Want bij mijn ouder kwam nog een vriend, ik weet niet hoe die heet, Sipman of zo. Die had een keer zijn valse naam opgegeven, maar dat had die politie door natuurlijk. Dan kreeg je ook een pet van je hoor.
Ja.
En als je naar thuis kwam, dan kreeg je nog eentje. Want je was brutaal geweest tegen een politieagent.
Ja. Uw nieuwe vader, hoe was uw verhouding daarmee?
Ja, goed, van begin af al wel goed. Hij bracht nieuwe dingen in natuurlijk ook. En geld bracht hij in, dat was ook belangrijk.
Wat had hij voor beroep, weet u dat?
Nou, hij was bezorger bij een bedrijf dat niet meer bestaat. Boodschappen rondbrengen, net als dat, maar dan met een bakfiets. En later is hij bij de Ruiter gaan werken. En ik zeg wel, toen ik aan het werk moest, dan ga je waar je vader werkt natuurlijk. Maar en die heeft dus dat jarenlang gedaan. Ik zal even doorlopen wat mijn vader dus deed, zeg maar. Ik noem mijn vader, maar die heeft dus jarenlang bij de Ruiter gewerkt in de verzorging. En toen is hij bij een ander bedrijf gaan werken, ook een grossierbedrijf in levensmiddelen. Die zat op de Nieuwe Rijn. En daar heeft hij ook de administratie gaan doen en al die soort dingen. En nog later hebben ze met mijn twee broers van samen een grossierderij overgenomen in eigendom. En die zat in Zuidwest. En dat is later weer, kon niet meer bol werken. Hun leverden vooral aan kleine winkels in de dorpen. Nou ja, die hielden op te bestaan. En hun hebben dus, voordat ze eventueel met faillissement gingen, hebben ze de boel verkocht.
Ja, ja.
Ja.
Mijn vader was heel slecht van gezicht, dus die is ook afgekeurd toen.
Ja. U ging naar christelijke scholen.
Ja.
Waren uw ouders ook christelijk?
Nee, mijn opa wel. En mijn oma, dus van leerde zelfs. Mijn opa was wel christelijk opgevoed. En die zei ook, je moet naar de jonge mannenvereniging. Hè, want dat heb ik ook wel gedaan. Een beetje figuur zagen.
Maar wat was dat voor vereniging?
Nee, dat was ook van de kerk.
Ja.
Op de Oude Vest woonden mijn opa en oma op het hoekje. En laten we zeggen, twee andere hoekje had je een soort kerkgebouw.
Was dat bij de Drukkerstraat?
Bij de Drukkerstraat.
Ja. Ja.
En daar heb ik wat gedaan. En later, toen ik in de verhaal, toen ben ik bij Peniel geweest. Op de Middelstergracht. Dat was een van de kerk.
Peniel,
ja. Peniel. Ja, en je had van die, op de Levendaal had je er een. Dat heette Reobos of zo.
Ja.
En in de Jan Vossensteeg had je er ook een.
En wat deden ze daar?
Ja, verhalen vertellen over de Bijbel natuurlijk, maar ook toneelstukjes opvoeren, moet je dan meedoen. Jeugddiensten, zo, ja, dat, mijn vrouw heeft dat zelf nog gedaan. Hoe moet je dat noemen? Ja, ik weet niet zo goed.
Werden nog opvoeringen gedaan?
Ja, er werden wel toneelstukjes gedaan. Dan konden ouders komen, maar ik geloof niet mijn moeder ooit geweest is. En met de kerst natuurlijk, kerstvieringen. En dan kreeg je een christelijk boekje. Jaap en Germien of zoiets, dat was een serie. Een bijbelverhaal natuurlijk.
En las u
die? En een sinaasappel, die had je nog nooit gezien.
Oh, een wilde.
Ja, of een appel of een sinaasappel, ja. Nou, dat was feest.
Ja.
Ja.
En dat was echt een jongensvereniging? Of?
Nee, dat was wel gemengd.
Dat was een meisje.
Daar had ook meisjes bij, ja.
Ja.
Dat was wel gemengd. Maar ja, allemaal kinderen uit de buurt natuurlijk. Waar je ook mee ging voetballen. Want ik heb heel veel gevoetbald vroeger. En dan had je op de Heergracht een heel braakliggend stuk.
Ja.
Ik weet niet wat er nou staat. Ja, arbeidsbureau heeft er bestaan of zoiets, ik weet niet. Maar daar noemden wij het zandlijntje. Want er was ook diepe straat, was zand. En daar gingen we altijd voetballen.
En dat deed u ongeorganiseerd, denk ik?
Ja, van de school, met zo'n groepjes vrienden tegen die anderen. Dat waren de anderen, maar dan van de Oranjegracht en de Waardgracht en de Weversgracht, Langegracht. En wij zaten aan de andere kant van de Heergracht. Want je was heel wijkgebonden.
Ja.
Je had 5 groene stegen. In al die stegen zat een bakker, een groenteboer, een kapper. Ja, van alles nog, maar 11 steegje. En dan om de hoek een melkboer, aan die kant een melkboer. Dan kwamen we nog langs de deur met melk en met brood en nou ja, al die soort dingen. Daarvoor mijn vader werd dan met levensmiddelen, zeg maar, die rondgebracht werd.
Ja, ja.
Ging u wel eens boodschappen doen? Moest u dat wel doen?
Ja, en opschrijven.
Opschrijven?
Wel, dit is de halve Maaspoort en dan stak je scheef over, had je een straatje. Ik weet niet meer wat het was. En dan kwam je op de Vessenstraat. En dan de hoek van de Vessenstraat en dat straatje had je een kruidenier. Die heette Kambier. En er was een winkeltje, die was niet groter als dit. En er stond dan een man en daar ging je dan simpele dingen kopen. Ik kan me herinneren, stroop of zoiets.
Ja.
Of een busje petroleum.
Ja.
En die soort dingen. Het was echt een...
En werd dat ook wel eens op de pof gedaan?
Ja,
werd opgeschreven.
Ja.
Ja.
In een soort blaadje, dan werd het opgeschreven, onder een centen. En dan ging, ik neem aan mijn moeder dat betalen als er weer geld kwam en zo. Ja, dat was niet te geloven. Die man ook, die stond daar achter de toonbank. Die wilde stroop, dat was allemaal los in een pot gedaan, of een busje. En dan moest hij een blikje petroleum hebben. En dan liep hij naar de overkant in een soort berging. En daar ging die petroleum tanken. En dan met diezelfde handen waar die jou... Ja. Ja, het was heel primitief was dat. Ja.
Ja. Ja. En heeft u nog later nog op een sportvereniging gezeten?
Ik heb vast zo later ben ik gaan voetballen. Maar dat was niet in mijn jeugd. Daar was geen geld voor. Er was nergens geld voor natuurlijk. Ik heb geloof ik niet. Ik moet nog ergens wat hebben. Nou, dit was van. Nou ja, er was nergens geen geld voor.
Nee, nee, nee.
Ik zeg, en toen mijn tweede vader in beeld kwam, zeg maar. Toen kwam er ook wat geld natuurlijk.
Ja, ja.
Want de naam Kuik. Is dat de naam van uw tweede vader?
Nee,
of
nee,
is dat
nee.
Van uw biologische vader?
Ja, van mijn biologische vader.
Ja. Ja.
Toen
omdat
ik,
u nooit meer gezien heeft?
Nee, toen ik ging trouwen, toen moest ik nog toestemming van hem hebben. Maar ik had geen zin om dat te doen, zeg maar. En toen heeft de gemeente, Leiden, die heeft dus met... gemeente Den Haag gecorrespondeerd.
Ja,
en die hebben hem dan weer dinges gedaan. Aanvraag gedaan om goedkeuring. Dat
ja,
ik ging.
Ja.
Want dan moest je tot je 30ste moest je toestemming hebben. Om te ja. Ja.
Dus heeft, ja, uiteindelijk heeft uw biologische vader wel toestemming gegeven.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
En hoe oud was u toen u trouwde?
Toen ik trouwde?
Ja.
23.
Ja, ja. Oké.
Okay. Ja. Kijk, hier was, heb ik nog een brief gevonden. Om de ondersteuning wat mijn moeder toen kreeg.
Oh, want uw moeder kreeg...
Kleinraad, ja.
Oh, uw vader moest natuurlijk alimentatie betalen.
Ja.
Uw biologische vader.
En dan heeft hij ook heel moeilijk...
7,50 gulden per week. Ja. Ja. Zo. Ja. En heeft hij dat altijd betaald? Of
nee.
Was hij daar wat...
Nee, heeft hij later... ik heb al meer kosten. Dus ja, wat stond er hier in? Heeft hij dat vermindering gevraagd.
Ja.
Omdat zijn inkomen was ook minder geworden.
Net zo 3,75.
Ja, toen werd het 3,75. Maar zo. De gemeente Leiden probeerde dat te verhalen op hem.
Ja. Ja.
En dat heeft hij ook niet gedaan, zeg maar.
Nee.
Want hij was ook toeziend voogd.
Ja.
Mijn moeder hield de kinderen. En mijn vader werd toeziend voogd. Ja. Maar daar heeft hij nooit gebruik van gemaakt.
Oké, en hoe was de... kunt u iets zeggen over de verhouding van uw moeder met uw biologische vader?
Ja, slecht.
Ja.
Ja.
Dat kunnen we wel raden natuurlijk.
Ja,
maar...
natuurlijk. Ja. Ja. Was heel slecht.
Ja. Ja.
Dat is wat ik me van herinner.
Ja.
Als hij er een keer kwam, dan was er ruzie.
Ja.
Dus liep hij weer snel weg.
Ja.
Nee, daarvoor heb ik ook nooit de behoefte gehad. Je ziet hem wel als programma's, als je, de vader heb ik nooit gehad.
Nee.
Mijn andere broer ook niet, die in 42 is geboren. Nee. Mijn zuster die heeft hem wel opgezocht toen ze ging trouwen, voor toestemming. Want ze wilde hem wel een keer zien, want die had helemaal geen herinnering aan natuurlijk. Want die is 46 geboren. Mm. En die had totaal, die wilde hem een keer zien. Nou ja, vrijblijvend, dan moet je dat maar doen.
Mm-hmm. Ja. Omdat uw vader en moeder niet lid waren van een kerk, is het waarschijnlijk ook niet gebeurd dat er nog ondersteuning vanuit de kerk kwam, denk ik. Hè?
Nee, we hebben nooit. Mijn opa wel, en daar was ook weer een verhaal over.
Vertel.
Mijn opa, die was dus afgekeurd. En ook weinig geld, zeg maar.
Ja, vanwege die lijnfabriek, wat
precies.
U vertelde.
En die kreeg wel ondersteuning van de kerk. Die kreeg dan bijvoorbeeld 1 of 2 keer een brood, ik noem maar wat. Ja. En die had ook nog een broer. Ja, daar heb ik geen herinnering aan, maar die vertelde hij zelf. En dat was in de crisistijd. Voor 1940. Mm-hmm. En die broer van hem, die had een krantenwijk of zoiets. En die was ziek en toen is mijn opa in de krantenwijk gedaan. En toen zei de kerk, je krijgt geen ondersteuning meer. Want je hebt werk. En daar was hij heel teleurgesteld over.
Ja.
Hoewel die wel bleef gelopen, zeg maar.
Ja.
Dat was dan van de diaken, weet je wel, en die soort dingen. En daar heb ik ook altijd, wij doen helemaal, ik ben wel een beetje christelijk opgevoed, zeg maar. Ik ben ook naar de zondagsschool geweest. Maar ik heb toch later het hele geloof afgezworen.
Mede hierdoor?
Ook die verhalen en meer van die verhalen.
Ja.
Wat je had dan echt, wat je noemt, regenten en ouderlingen, die daar bleek. Ik kreeg op een gegeven moment een bloedhekel.
Ja. Kwamen die ouderlingen nog wel bij uw moeder thuis?
Nee, bij mijn moeder niet. Heb ik nooit herinneren dat we een dominee aan huis hebben gehad. Nee. Of zo. Nee.
Maar een bloedhekel, dat is heftig.
Nou ja. Omdat het zo hypocriet vond mij. Want we hebben nog een keer iemand weggejaagd, weet ik wat. Er was ook een ouderling en die kwam steeds bij ons. Die woonde vlak bij ons, waar ik toen later in de Huurde Grootstraat woonde. En die kwam weer van die verhalen vertellen allemaal. En die wilde ook geld voor de kerk. Nou, hadden we al gezegd, wij doen niks meer. De kerk is voor ons buiten beeld helemaal. Ja. Maar op een hele late avond werd de straat bij ons gemaakt en er lagen bergen zand. En toen kwam diezelfde ouderling, die kwam met een emmertjes. En dan s'avonds zand in die emmer. En wij hoorden dat, deed de raam open. Wat moet dat haar? En dan schuif de emmertje leeg en wegwezen. Ja, dat was. Nee, dat die soort dingen. Maar op school, in de Middelstegracht ben ik later tussen gegaan. Ook christelijke school, maar ook een beetje hardhandig nog hoor. Mm-hmm. Ik kreeg wel klappen.
Ja.
En met een liniaal op je hand, dat deed je ook.
En een sprongetje naar een ander soort onderwijs, zwemles.
Ja,
maar daar. Heb je daar nog herinneringen aan?
Ja, verschrikkelijk. De overdekte.
Waar was dat overdekte zwembad?
Dat is nu niet meer. Het was begin van de Haarlemmerstraat aan de kant van de haven. Het was vroeger een kerk geweest. En later hebben ze daar een zwembad in gemaakt. En toen waren er nog slimmers. Die hebben aan de overkant van het zwembad een snackbar opgericht. De Drie Vissers. Daar wordt nog wel eens over gesproken. En die is daar behoorlijk rijk van geworden. Want iedereen ging naar het zwemmen even een patatje halen. Achteraf bleek die man die daar dan de boel deed, bleek een kennis van mijn tweede vader te zijn.
Mm-hmm.
Ja. Vandaar al die verhalen daar ook hoorden.
Ja.
Maar het zwemonderwijs, hoe was dat?
Ja, verschrikkelijk.
Ja?
Ja, je werd heel snel in de diepe gedaan. Of half diepe. En dan kwam er zo'n badjuffrouw. En je stok met een haak om je nek. En dan moet je op je rug liggen in het water. Terwijl je hartstikke bang was in het water in het begin.
Ja.
Nee, dat was een verschrikking.
Maar ja...
Maar ik heb geen zwemmen geleerd daar.
Nee?
Nee.
En nu kan het nog niet?
Ja.
Nou wel.
Heel laat. Wat zal het geweest zijn? Ja, eind jaar, begin jaren 70. Nee, in het begin jaren 70 heb ik zwemmen geleerd.
Okay.
Want toen kreeg ik kinderen.
Moest
natuurlijk.
U wel.
Ja. Dus heb ik een zwembad in de, bij het Houtskwartier, waar al die scholen staan. Mm-hmm. Een hartje, of misschien nog wel.
Oh, dat weet ik niet.
Zwijlandbad. Hoek van de Boer Havelaan.
En dat is niet meer volgens mij.
Ja, en daar was onder, in de kelder, waar het daar een groot zwembad.
Oh.
En daar heb ik toen met iemand, al heb ik daar zwemmen geleerd.
Toen de nieuwe vader kwam, u zei er was wat meer geld.
Maar ook andere dingen. Hij nam bijvoorbeeld een pick-up mee. Dan moest hij slingeren en dan had hij platen. Maar dan moest ik heel veel zin, want die braken. Want dat was schellak, heette dat. Dat waren van die platen vrij dik en dan met een naaldje in zo'n kopje zetten.
Ja.
En dan slingeren.
En wat voor muziek was dat?
Ja, dat wil ik ook weten.
Die heb ik nog.
Echt?
Ja, muziek van de Nederlands orkest, de Ramblers. Hij was gek van Bing Crosby.
Oh, heerlijk.
Frank Sinatra, die soort muziek. Ja. Uiteindelijk, toen hij overleed, toen had hij 1700 LP's. En nog een vracht CD's.
Ja.
En die LP's heb ik toen, vond ik zonder weg te doen, die heb ik dus meegenomen naar mijn huis. Want daar hebben ze een poosje gestaan. En daar heb ik ze later heb ik ze weggebracht naar een zaak in Alphen.
Ja.
En dan hadden we afgesproken wat hij verkoopt krijgt, ik de helft en hij de helft.
Ja. Oh, okay.
En uw vader nam die in die tijd het gezin wel eens ergens mee naartoe?
Ja,
uw nieuwe
dat
vader?
Dat deden we ook. We gingen wel eens naar een bioscoop, dat hadden we nooit gezien. Die soort dingen, naar Den Haag bijvoorbeeld, een dagje uit. Ja, er werd niet veel gekocht of zoiets, maar wel dat je dus in een andere stad kwam.
Ja.
Dat was, ja.
En in de vakantie?
Vakantie hebben we nooit gehad. Nee, zelf mijn vader en moeder ook nooit. Die hebben pas vakantie gehad. Toen ze 12 jaar, 12,5 jaar getrouwd was, hebben wij ze een reisje aangeboden.
Ah.
En toen zei voor het eerst, mijn moeder helemaal, maar ken je mijn vader ooit? Nee, ik denk ook niet. Toen zei ze voor het eerst met vakantie gaan. Ik kan nu even pauze, dan ga ik even kijken of...
Ja, is goed plan. Ja. We houden even pauze.
Lekker.
Nou, we draaien weer door.
Ja.
We gaan door met het interview. U noemde de wijk waarin u woonde de Jordaan van Leiden.
Ja.
Vertel.
Ja, moet ik zeggen. Het was armoe. Mensen hadden niks. Niemand had iets, dus er was ook wel goed buurcontact, zeg maar. We hielpen elkaar. Als er iemand ziek was, deed een andere boodschap. Er was weinig extra. Er was wel een behoorlijk... Ik ga die naam van die familie niet noemen. Er waren een paar families. Ook maar allemaal grote gezinnen. Kinderen herinneren van 12, van 15. Mm. Als je dan een huisje gaat kijken, dan kun je dat niet voorstellen. Als er mensen zaten te eten, dan hadden ze twee stoelen en een plank daarop. En daar kon je dan op zitten. Je had geen stoelen genoeg, natuurlijk. Niks. En er was behoorlijk gedronken wordt. Want achteruit missen had een café, dat was altijd vrij druk. Wat de mensen altijd uitspaarden waren, daar gingen ze veel vissen. Je had heel veel mensen die gingen vissen. En die werden ook thuis opgegeten. Dat komt ook niet meer veel voor, natuurlijk. En duiven houden, dat was ook een hobby van die mensen. Dat kostte ook niet zo gek veel. Maar het was wel afleiding. Er werd ook hard gewerkt. Want toen ik begon met werken, werkte hij ook 48 uur in de week. Voor weinig. En toen had iedereen, heel veel mensen werkten in de bouw, want dat was natuurlijk in opbouw, want toen moest herbouwd worden. Ook tegen toen de tijd weinig geld natuurlijk. Maar ja, alles wat binnenkwam was meegenomen.
Maar ondanks dat er armoede was, was er veel dronkenschap. Dus er werd veel geld opgedronken.
Ja, dat gebeurde ook natuurlijk. Niet iedereen natuurlijk, nee, maar er werd wel flink gedronken. Ja, ja. Ook, ja, denk ik, te maken had met wat voor, waar je in leefde. Zeg maar. Mm-hmm.
Ja.
Bijvoorbeeld, je had niet, als je wat extra had, dan moest je het. We hadden bijvoorbeeld tegen de kerst, dan maakte moeder beslag met rozijnen of krenten en dan in een bakblik. Maar je had geen oven en dat brachten we dan bij een bakker in de Groene Steeg. Daar ging een etiketje op voor wie die was. Dat deden heel veel mensen. En dan had je dus als extraatje, had je met de kerst, had je een krentenbrood.
Ah.
Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. En zulke soort dingen deden we dan om wat extra te hebben.
Ja.
Ja. En ja, je zag natuurlijk, niemand had, ja, een paar mensen hadden een fiets, dat was ook alles. Autootjes, zo weet ik wat, dat hadden we nooit gezien daar.
Nee.
Nee, dat kon ik
niet. Wisten jullie welke mensen er van de steun leefden?
Nee, want de meesten hadden wel werk natuurlijk. En ik kan me niet herinneren dat er een grote werkeloosheid was. Dat merkte, dat was niet aan de orde. Ik geloof elke man die daar woonde, die ging wel naar zijn werk. Zoals de fabrieken van Zaalberg, Van Wijk, Tuurman, de Ros, nieuwe huizen, had je ook nog een conservefabriek op de Melsenweg. En er werd thuis gewerkt natuurlijk door de vrouwen, boontjes doppen, nou ja, al die soort dingen. Dan zaten ze ook aan de straat, gingen naar die fabriek met een handwagen, kisten erop en dan werd voor de deur, als goed weer was, zaten daar die vrouwen en dan hulpjes of zaten daar alles schoon te maken.
Als kind ook moest je ook wel eens.
Nou, als kinderen deden je ook mee. En als wij hadden dat niet, maar we gingen wel eens helpen voor iets al tegen te staan. We kregen dan wel eens wat. Maar ja, zo bracht je je tijd door.
Ja.
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 Nou, bijvoorbeeld op de school vond ik ook, ik ben jaloers zoals de kinderen tegenwoordig in die school. Wij zaten in een bankje met z'n tweeën. En hartstikke vol, ik denk dat er meer dan 40 kinderen in zo'n klas zaten. Om drie van die vier van die rijen. De ramen waren wit gekalkt, want anders keek je naar buiten. Ja, dat was opgesloten zat je. Voelde ik me ook. Hè.
Ja.
Ja, dan als je dan naar buiten mocht, rennen en weet ik wat allemaal.
Las u boeken in die tijd?
Ja, ik las wel boeken, heb ik altijd gedaan. Ik ging vroeger als klein kind al naar, het heette toen Reuvens, kinderbibliotheek was dat op de Plantage. En daar ging je dan woensdagmiddag naartoe en werd er voorgelezen en je mocht boeken lenen.
Mm.
En toen mijn vader, de tweede vader, in beeld kwam, die las ook veel. En die was ook lid van de Arbeiderspers, dat heette het toen. Dat was ook een boekwinkel. En daar kreeg ik het winterboek. Dat was elk jaar een feest weer. Dat was zo'n dik boek. Met verhalen, puzzels en zo. Dat heb ik dus al mijn hele leven gedaan.
Ja, ja.
En ik doe het nog. Het
werd echt gestimuleerd om te lezen.
Ja.
Goed.
Ja, dat was later dus Donald Duck, je weet, maar doe maar die soort dingen. Die kwam er later allemaal binnen. En dat was wel, ja, dat heb ik, ik heb me niet herinneren dat ik een dag zonder boek was of zoiets. Ook s'avonds in bed even lezen. Nou ja, die soort dingen.
Weet u nog titels?
Nou, ik las later veel soort detective romannetjes en zo.
Maar als kind?
Want er was een winkel. Ja, als kind, nou, ik zeg, die winterboeken, die vond ik altijd prachtig. Ja, Bram Vingerling, als ik me zo herinner, kon zich onzichtbaar maken. Wat was nog meer? Ja, ik weet het zo gauw. Die titels weet ik niet meer, maar het waren jeugdboeken echt. Die werden ook uitgegeven door dingen. Door de Arbeiderspers. Maar ik had ook later wel belangstelling voor laten we zeggen, geschiedenis. Want er was toen een beneficiëerde, ik kan me nog herinneren, dat ging dan over de crisistijd ook en zo. En dat was een serie van 3 en dat ging over de arbeidersbeweging.
Oh ja.
En dat vond ik ook wel interessant, hoe alles...
Ja, want weet u wat uw vader stemde?
Nou, ik denk Partij van de Arbeid.
Ja.
Ja, dat zit er, die heb ik ook lang gedaan.
Ja, ja. Oké. Okay.
Daar ben ik ook van afgestapt.
Ik ga nog even naar de, naar uw schooltijd, want u vertelde mij ook dat u in 1950 op de Leidse buitenschool terecht kwam.
Ja, in Katwijk.
Vertelt u eens.
Ja, dat was ook nog steeds na, laten we zeggen, gevolg van de oorlog geweest. Ik ben dus in Denemarken eerst geweest. Maar mijn gezondheid... Ze vonden me allemaal dat ik te dun was en te mager. En dat is altijd zo, de hele tijd zo gebleven. Maar toen vonden ze op een gegeven moment nodig dat ik naar de buitenschool ging. Dat was om weer gezond te worden. Zeg maar.
Aan te sterken.
Aan te sterken. Mm. Regelmaat natuurlijk. Alles buiten. Slapen buiten tussen de middag. 2 uur.
Echt stond de bed buiten?
Onder een open... het was wel overdekt, maar verder helemaal open. En dan stonden er allemaal van die stretchers, zeg maar, zou je het nu noemen. En een deken. En nou, dan ging je dus... Na de middag, tussen de middag, kreeg je eten, zeg maar. Dus een boterhammetje of zo. En dan ging je 2 uur slapen. En dan, dan ging je 's middags weer les buiten. Echt buiten. Dan zat je in de open lucht. En dat heb ik toch wel, denk ik, 2 jaar gedaan. Zo.
Hoe oud was u toen ongeveer, weet u het nog?
Nou ja, vlak voordat ik van school ging. Daar vandaan ben ik van school gegaan. En ik ging met mijn 13e jaar van school. Dus reken maar terug.
Ja, dan, 38. Ja, dat betekent dat u 51...
Ja,
dat u daar...
In die buurt.
Hoe ging u daar naartoe?
Met de tram. Moest naar het station. En dan begin ik met de blauwe tram naar Katwijk. Hmm. En dan bij het gemeentehuis van Katwijk. Daar, die straat verder, was de Leidse buitenschool.
Okay.
Ik weet niet of het nog bestaat in die vorm. Ik weet het niet hoor.
Was u de enige of waren er meer?
Ja, veel, een hele groep. Uit Leiden ook vandaan. Die in dezelfde situaties waren toen. Meisjes en jongens. En dan 's middags om 1 uur, 3:30, dan ging een paar kinderen, meestal was ik er ook bij, met nog 2 anderen. En dan kwam de tram uit Leiden kwam aan en die stopte daar. Dan moesten wij een wagon bezet houden. En dan gingen we naar Katwijkzee en dan kwamen we terug. En dan moesten wij alle mensen die eventueel in die koep dingen moesten we eruit houden. En dan stopte hij weer bij de school, zeg maar. En dan kwamen die kinderen, die stonden aan te wachten om die tram te vullen.
Ja, okay.
Met 1 of 2 onderwijzers.
Ja.
En dan werden we weer uitgezet bij het academisch ziekenhuis daar.
Ja. Was het streng, die school?
Nee. Het was een hele leuke school. We deden ook andere dingen. Ik heb daar ook dammen geleerd. En die soort dingen. En we mochten veel tekenen. Dit was een foto uit die tijd dat ik erop zat.
Oh, wat een mooie foto. Ja. Oh, dat is echt een mooie. Ja. Die is leuk om...
Daar zat ik op de Leidse buitenschool. Maar het waren aardige juffrouwen en meesters. Ja, dat was wel vrij.
Ja, ja. Had het ook iets te maken met TBC of weet u dat niet?
Nou, dat zou best kunnen in die richting. Ik had het niet in ieder geval. Maar het was gewoon... Ik zag eruit als een spijker, zeg maar.
Te ilig.
Ilig, ja. En dan vonden ze nodig dat ik daarheen ging.
Ja.
Dan ben ik ook wel aardig opgeknapt, denk ik.
Ah.
En nou ja, goed, toen ging ik van school af. En toen mocht ik nog niet gaan werken. Het was net voor me. En toen ben ik nog 's avonds naar school gegaan.
Oh, wat voor school?
VGLO was dat, op de avond. En dat was op de Oude Vest.
En dat staat voor voortgezet lager onderwijs?
Ja. Ja. En dat was dan... kreeg je ook met dingen te maken waar je nooit op de lagere school... Want dat is mijn grootste... laten we zeggen... Ik ben nooit middelbare school gehad.
Nee.
En dat miste ik. In al mijn dingen. En wat je dus dan gaat doen is avondcursussen volgen. Ik ben toen gaan werken, wat ik al zei, bij de Ruiter.
Mm-hmm. Vanwege uw tweede vader, hè, die daar ook werkte.
Ja, ja, dat was natuurlijk de ding. Even kijken, ik ben begonnen. Ik geloof dat er hier nog op zat. Oké, nee. Ja, een groot bedrag. Ik verdiende 52 gulden in de 4 weken.
Ja. Ja.
En dan werkte je 48 uur. Ja.
En dat was uw eerste baan?
Ja, dan was je alleen dinsdagsmiddags vrij.
Oh ja, op zaterdag werken.
En zaterdag. Ja. Maar 13 dinsdag niet, want dan werd er gebalanced.
Oh.
Dus moest je ook werken. Oh. En ik kreeg je nooit extra.
Oh. Waar was het gebouw waar u begon te werken? Waar stond
in de Maarsmansteeg. Ja. Daar was het, de Ruiter. En dan werd je dus ook uitgeleend aan andere winkels. Want je had in Leiden de Haarlemmerstraat en de Maarsmansteeg. In de Kooi had je een klein winkeltje van de Ruiter. En dan breidde je steeds meer uit. Ja, en dan zie je de dingen om je heen en dan denk je, ja... Dan wil ik nooit zo leven als mijn ouders. En moesten leven en zo.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik aan werken. En daarna naar middenstandsdiploma gedaan. Op de, en een vakdiploma. Want je had vroeger, als je een kruidier, moest je een vakdiploma hebben. En dat kwam weer omdat er was niks verpakt. Het enige, geloof ik, margarine en zo. Maar ik bedoel maar... Dus als je bruine bonen had je 3 soorten en dan moest je kunnen herkennen welke bonen het was.
Ja.
Moest je lezen, heette dat. Ja. Erwten, precies hetzelfde. Koffie, precies hetzelfde.
En de klanten kwamen echt met hun eigen pan de winkel in dan?
Nee, zakjes.
Zakjes.
Zakjes. Nou ja, die maal hadden we zelf, ja. Van de Ruiter.
Ja.
Dus een half pond.
Met zo'n grote schep. Bonen.
Ja, allemaal bakken had je staan en dan schepte hij uit.
Ja.
En als het rustig was, dan gingen de, want er alleen maar vrouwen en de winkelchef en allemaal alleen maar vrouwen.
Oké, okay, personeel was allemaal vrouw, behalve de winkelchef.
Ja, en niks dan later. Ja. En toen begon je magazijn en dan ging je de winkel in om te helpen af en toe. Je ging ook spullen heen en weer rijden naar andere winkels wat nodig was. En dan was het in die tijd, je had nou ja, niks te zeggen natuurlijk. Je baas. Dat was heilig. Die zei, want dan zegt, dan werkte ik daar als 14, net 15 nog ineens. Ik woog zelf geloof ik 50 kilo. En ik moest balen van 50 kilo's. Ja, ja, dan kwam er 50 balen suiker van 50. Die ging met liftje naar boven, dan moest ik ze eruit halen. En dan stapelen, 10 hoog.
In de Maarsmansteeg.
In de Maarsmansteeg, op zolder. Met 3 verdiepingen. Er zit nu stevig regelmatig zitten daar nu eetentjes en
ja.
Halverwege. Koper poetsen elke dag. Want de winkel moest er en de winkel aan de buitenkant was ook met koperrandjes. Die soort dingen. Etalage maken. Ja.
Was het druk in de zaak?
Ja, rij je dik. Want dan had je een toonbank met trommels ervoor, ook nog koekjes in zaten en al die soort dingen. Alles was los. En sjouwen als er zo'n nieuwe voorraad kwam, liep je te sjouwen. Met krant op je nek. Dat stond, die auto stond bij de kapelstraatje. Mm-hmm. En dan moest je een stuk lopen en de markt was tegen. En dan naar de lift werd het ingevoerd. Trekken en naar boven. Ja, dat was hard werken in die tijd. Ja.
Hard en zwaar werken.
En zwaar.
Zo,
ja.
Ja. Als jonge jongen.
Heb je sterke benen van gekregen.
Ja. Is het zo, ja?
Ja, ja, ik heb later, heb ik, in, ik ben weggegaan daar op een gegeven moment, na mijn diensttijd, dat ik in de bezorging heb ik nog gewerkt.
Echt waar?
Ja, voor die tijd was ik, nou ja, reken maar uit, ik ben met mijn 19 militair, 18 jaar, 17, 18 jaar.
Ja.
Dan ging je op een bakfiets, waar 400 kilo op zat, ging je fietsjes om met die bak naar waar nu de Reineke Boulevard is. Zo ver kwam.
Zo,
Ja. En had je dat smalle bruggetje in Leidendorp. Het straatje is er nog, de bruggenstraat.
Oh, ja, ja. Ja.
En daar moest je over, had je zo'n bruggetje.
En dat is toch bijna je... niet te doen met zoveel zo. Kilo.
Nee, en de bruggenwasser stond er kijken zo. Oh. Dus dan nam je aanloop vanaf de Hoven en Dijk steeds harder, dat je die brug over kwam. Ik heb een keer meegemaakt en dan stond er aan het eind van de straatje, stond wat je toen had, veldwachters. Want je had de Rijkspolitie en de gemeentepolitie. En Leidorp had een Rijkspolitie, veldwachters. Ja. En die stopt zo. Wat vervoert u? Toen werd ik boos en toen zei ik handgranaten en landmijnen. Ja. Nou, toen kon ik een bekeuring krijgen.
Brutaal tegen de.
Maar er stond erop 10% korting van de ruiten. Nou ja, dat is gewoon. Maar ja, goed. En dus dat heb ik dan de laatste anderhalf jaar gedaan.
Maar waar bracht u dat naartoe? Daar?
Naar de klanten.
Oh, naar de klanten.
Ik ging maandag en dinsdag ging ik overal langs.
400 kilo.
Ja, 10 kist. Plus nog wat losspul.
Kijk. Oh ja, het boekje van de gruiter. Enig.
Ja. De gruitersbezorgdienst. Waren er veel klanten in? Ja, toch wel wat klanten in Leidendorp dan. Ja.
Leidendorp had ik veel klanten.
Ja.
Maar ik heb ook in andere wijken, ik heb een Warmond bezorgd, ik heb een Noordwijk bezorgd, ik heb heel veel gedaan.
Zo. En dat stopte, die bezorgdienst, tot u in dienst ging?
Ja, en daarna heb ik het nog gedaan.
Ja.
Ja. Want, maar ja, ik zeg, hij heette de Ruiter, maar iedereen noemde het Piet de Dief.
Piet de Dief?
Ja, zo werd hij genoemd.
Oh, echt waar? Is het misschien leuk om een foto van te maken.
Ja,
zo
want, matig. De prijzen waren te hoog of zo?
Nee, het was voor personeel. Er werd gewoon heel slecht betaald. En ook de, ja, moet ik zeggen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik moest dan, bij wijze van spreken, op maandag kwam er een grote vrachtwagen, zo'n 10 tonner. Mm-hmm. Die werd helemaal leeggehaald. Dus door die mensen die het brachten en ik. Werd naar boven getakeld, de eerste verdieping, werd allemaal uitgestald. Dan moest ik al op een lijst allemaal controleren of het er was. Dan moest ik het in vakken gaan zetten. In mijn eentje allemaal, dat wel. En oude eruit, nieuwe erin, oude ervoor. Nou, daar was ik de hele dag mee bezig. Amper tijd om te eten. Dus je had geen ruimte om even te gaan zitten. Geen kantine of weet ik. Nou, dan had je het allemaal gedaan, was het een uur of vier. Dan heb je de boel bij elkaar vegen en ik was klaar. En dan kon ik naar de winkel vullen en dergelijke. Nee, dan kwam de rayonchef. En die zei, oh, het ziet er weer goed uit, jong. Maar nou moet je er even naar de Driftstraat, want daar staat ook nog een bestelling. Ja, dan ging ik op de fiets naar de Driftstraat. En dan ging ik daar weer opnieuw beginnen. Alles controleren wat er binnen was gekomen. Alles weer in de vakje zitten. En dat was een heel raar winkeltje met allemaal vaardige woonhuis met allemaal kamertjes en zo. Nou ja, en dan was hij blij als hij om 6:30 thuis was.
Ja.
En dat ging vaardig elke dag. Met bezorgen had je geen tijden. Je ging door totdat je...
Tot je leeg was.
Tot je leeg was. Dan ging je terug en was de winkel dicht. Dan mocht ik op de Haarlemstraat, achter van de Werfstraat, had je een glazen wasserij. En daar mocht ik dan mijn bakfiets neerzetten. En dan ging ik weer naar huis. Vaak was ik pas om 7:00 thuis.
Ja.
Kreeg een lekker band. Dan moest je zelf op bellen, proberen te bellen. Of te... En dan kwam iemand om jouw lekker band te maken. Ja. Het kost je allemaal tijd.
Ja. Liep uw... We weten allemaal dat het met de gruiter slecht afgelopen is. Was dat ook het moment voor u om daar weg te gaan?
Of? Ja, dat was toen ik terugkwam. Ik had mijn middenstands gedaan. Ik had mijn warenkennis gedaan. Mijn examens gedaan. Met de bedoeling dat ik dus wat tegenwoordig bedrijfsleider zou worden. Maar winkelchef was het toen.
Mm-hmm.
Nou, en toen kwam ik terug uit dienst. Toen bleek de situatie veranderd. Want ze namen geen winkelchefs meer aan. Alleen hoofdjuffrouws. En die hoofdjuffrouws, als die gingen trouwen, dan moesten ze eruit. En dat was veel voordeliger voor hun, daarvoor zeg ik Pieter Dief, voor hun om geen winkelchefs meer aan te stellen. Want die stelde die aan, nou ja, voor het leven zeg maar.
Ja, ja.
In feite.
Ja.
Dus die spoeling werd steeds doen. Als zo'n vrouw wegging, dan zag ik al dat het niet voor mij bestemd was.
Ja.
En de winkel in Voorschoten, die hebben op mijn diploma's gewerkt. Want die hoofdjuffrouw die daar kwam, die had geen diploma's. Nou, er werden mijn diploma's daar in dat kantoortje opgehangen.
Ach, ja.
Ja, die, toen had ik al...
En weet u waarom die winkel nou failliet gegaan is?
Ja, ze zijn veel te lang op hun eigen merk. Alles was de Gruiten. De pindakaas was wel van Calvé, maar er stond een etiket. Want die grote vrachtwagens die alles hier brachten, die gingen daarna terug. En die haalden bij Sanders, zeepfabriek, haalden ze spullen op. Ze gingen naar Calvé, haalden ze spullen op. Nou ja, noem maar op. Een meelfabriek haalden ze spul op.
Ja.
En dat werd dan daar omverpakt tot olie, nou ja, noem maar op. Alles was in Delft, maar dat was ook van de Gruiten.
En was daar toen minder vraag naar of zo? Kwam er minder
nee.
vraag?
Nee. Ja. Je kreeg toen een situatie dat een Albert Heijn, die was veel kleiner als de Gruiten toen, maar die ging merkartikelen verkopen. He, je kreeg toen in de krant advertenties, Blue Band. Homo, nou noem ze maar op, merken. Maar bij de Gruiten kon je ze niet krijgen. Ja, eigen merk. Maar ja, de mensen zeggen, ja, maar ik wil Blue Band. Nou, dan ga je naar Albert Heijn. Of naar de Boer, had je ook zo'n supermarkt.
Ja.
En daar zijn ze dus op kapot. Ze hadden eigen fabrieken, eigen transport. 500 winkels op het hoogste punt.
Ja.
De 500ste was op Bevrijdingsplein.
Ja.
In Leiden.
In Leiden.
Ja.
Toen
ja.
kwam Piet. De Gruiter kwam zelf de winkel openen. Maar bedoel maar. En dat is natuurlijk een tijd van misschien wel minder dan 10 jaar. Is dat.
Is dat hele bedrijf failliet gegaan? Ja.
Failliet gegaan.
Zo. Iets anders. Hoe kwam u aan uw vrouw?
Snoepje van de week. Bij de Gruiter.
Snoepje van de week.
Zo heette dat, dat weet ik ook nog.
Ja. En 10% en snoepje van de week. Zij werkte op de Herenstraat. En daar kwam ik
in de
ook
winkel
terecht.
Ook.
In de winkel. En, kijk.
Oh ja, achter de kassa. Uw vrouw achter de kassa.
En hier...
Ja.
Staat mijn broer. Die heeft daar ook gewerkt.
Oh, die heeft ook bij de hele familie werkte dus een beetje bij de Gruiter. Ja.
Ja.
Ja. Oh, wat
maar
mooi.
Was dat voor uw diensttijd...
Nee, dit was voor mijn diensttijd. Nee, ja. Voor mijn diensttijd was dat.
Heeft u uw vrouw leren kennen?
Ja.
Oh, oké, okay. Ja.
Okay.
Ja.
Even kijken, hier sta ik nog een keer op.
Jee, ja.
Deze, ja. Ja, ja. Zo.
Grappig, hè? Ja.
Dat was in de war.
En wat deed u voor leuke dingen met uw vrouw? U was weliswaar collega's, maar hoe gebeurde
het
na het werk?
Wat deed je? We gingen bijvoorbeeld een avondje naar de bioscoop. Die soort dingen. Ja, niet zo gek veel hoor. Want mijn vrouw was nogal streng opgevoed. Zou 9 uur thuis zijn, 9:30. Want ze was toen al enig kind thuis. Want de broer was veel ouder en die was al weg.
Ja.
Dus we hadden niet zoveel ruimte om iets te doen. En we moesten er allemaal lang werken natuurlijk. Je had alleen het weekend.
Ja.
Nou ja, wat doe je dan als je naar een bioscoopje ergens een beetje rondwandelen?
Maar u werd wel goedgekeurd door haar ouders? Kwam u bij haar thuis?
Ja, in het begin niet zo erg. Want ik was zondag, want ik voetbalde op zondag. Ja, dat was natuurlijk, ja.
Ja, want toen was u al lid geworden van een voetbalvereniging?
Toen was ik bij UVS gaan voetballen. Ja. Toen had ik, dan had mijn vader ook, daar was ik een jaar 14, 15. En daar heb ik dus tot na mijn diensttijd nog wel gevoetbald, maar dat viel niet zo in aarde bij mijn schoon.
Ja, want die waren van de streng.
Ja, vrij streng. Zeker mijn schoonvader was altijd ziek. Die heb ik nooit anders gekend als ziek. En mijn vrouw heb hem ook nooit anders gekend als ziek. Ja. Ook met zijn darmen en al die toestanden. Ja. En dat heeft zij een beetje geërfd van hem.
Ja.
Maar ja, goed. Ja, je deed niet zo gek veel.
Nee. Dan moest u wachten.
Beetje winkelen. We gingen wel eens een dagje als ik vrij was. Maar dat was ook heel moeilijk. Naar Rotterdam of zo. Een dagje. En aan het eind gingen we dan ergens Chinees eten of zo.
Ja, ja.
En we gingen daar naar de Siniak. Dat was
ja.
Het vermaak wat je toen had natuurlijk.
En in welk jaar bent u getrouwd?
Moet ik weten, hè? 63. Ik ben in 62 ben ik bij de universiteit gaan werken. Dat kwam ik al. Een vriendin van haar, die de man werkte daarom. Dat was moeilijk personeel te krijgen. Bij de universiteit, over het algemeen bij de overheid, want die betaalde ook weinig.
Mm-hmm.
Want ik had ook kennissen die werkten in de bouw en die verdienden twee keer zoveel. Maar ja, bij de Gruiten werkte ik op provisie. Ik had een basissalaris zo groot. En dan voor elk verkochte 100 gulden kreeg ik dan provisie. En dat was ook pieterdief.
Mm-hmm.
Want later kreeg ik gemotoriseerd.
Mm-hmm.
Maar er werd de helft van mijn provisie afgenomen. Ja, okay. Dat ging zo.
Ja.
Mijn wijk in Noordwijk was een hele grote wijk. Want daar woonden alleen maar Duitsers in de zomer. De Noordwijkers woonden in een tuinhuisje.
Ja.
In de schuur. En de Duitsers zaten in een woonhuis.
Ja, in Noordwijk aan Zee waarschijnlijk.
Noordwijk Zee. Noordwijk Zee. Nou, die straten.
Ja.
En er waren zo lang als... Nou ja, weet je. En er stonden alleen maar Duitse auto's. Maar... ik bracht veel boodschappen in die tijden. Nou ja, dan verdiende ik meer als een winkelchef.
Mm.
En dat kon niet. Dan zou je zeggen, dan geef je die winkelchefs. Want die werkte nog langer als ik werd. Nee, dan werd mijn wijk werd voor de helft afgepakt. Dan zei die, het verhaal was dan, ja, dat wordt veel te groot voor je. Dan kan je dus niet meer behappen. Nou, ja, nee. We gaan splitsen. Dus er kwam er iemand bij die dan de halve wijk, ik kreeg een halve wijk. En dan kon je weer beginnen met opbouwen.
Ja.
Maar dat, in die tijd had ik al in de gaten, dan gaan we niet verder mee.
Gingen we een salaris erop achteruit toen u naar de universiteit ging?
Ja, ietsje. Dat was niet zo gek veel hoor. Als de bedragen, dat was...
Mm.
Ik ging geloof ik 400 gulden per maand verdienen.
Ja.
En bij de Gruiter had ik bij provisie, ja, 'swinter was minder, maar had ik provisie en dan zat ik ongeveer hetzelfde.
Ja. Ja.
Dus nee, dat was niet, maar ik zag het wel zitten. Ja. Alleen, toen moest ik weer opnieuw beginnen.
Ja.
En toen heb ik 10 jaar heb ik avondschool gedaan.
Ja.
Naast mijn werk, 3 dagen, 3 avonden in de week en waar, soms op zaterdag.
En waar zat die avondschool ook in Leiden?
Nee, dat was universiteit ook. Die had amanuensiscursus, heet dat. Hè?
Ja, ja.
Bij de universiteit noemen ze het amanuensis en in de middelbare school noemen ze het technisch onderwijsassistent.
Ja.
Het werk is ongeveer hetzelfde.
En welk gebouw kwam u terecht bij de universiteit?
Nu de Grootstraat.
Oh ja.
Ja. Ja,
waar nu die appartementen zijn
En daarna ben ik daar gaan wonen. Daarnaast.
Oh ja, ja.
Ja, ik moet ook ergens wel wat zeggen.
Nou, een mooi stukje Leiden.
Ja. Maar u had verkering, want ik zit even terug te denken. Verkering met uw vrouw?
Toen ik in militaire dienst ging.
En toen moest u in dienst. En waar was dat?
Dat was in Ede. Ede-Wageningen. Later ben ik... dat was het huisje naast de dinges, naast de universiteit.
En daar heeft u daar lang gewoond, naast die...
Wij zijn daar geweest. Mijn dochter was 1 jaar. Die is van 65 in 1966 en 1971 zijn we naar Leiden dorp.
Oh ja, ja. Ja, mooi, ja. Prachtige plek.
Kijk, dat was hier de Rusland.
Ja. Ja,
de huisjes stonden voorbij dat gebouw.
Juist, ja.
Dat zit er nu al.
Ja, ik ken het goed. Ja?
Ja,
ja, ja, ja. Ik heb een les gehad vroeger.
Oh, kijk eens aan. Ja. Daar ben ik gaan werken toen. Maar ik zeg, dan kon ik helemaal opnieuw beginnen. Want ik wist er totaal niks van natuurlijk.
Nee.
En ik had geen middelbare school gehad.
Ja.
Ja, dan begin je weer opnieuw. Ja. Nou, toen was mijn dochter al langzamerhand in 65 geboren.
Oh, maar dat was...
Toen woonde ik in Oesgeest, Iderhout.
Ja. Oké.
Ja, dat mag ze nou weten. Ja. Ik kreeg geen woonvergunning. Ik heb ingewoond bij iemand hier in Oesgeest, bovenverdieping. Want er was grote woningnood natuurlijk, die kreeg niks. Als ik op de lijst was gewacht, dan had ik 30 geweest voor ik een keer een aanmerking kwam. En dan had ik ook nog 2 of 3 kinderen moeten hebben. Nou ja, dat was in die tijd zo. En nu is het weer zo. Mm-hmm. En toen heb ik daar dus tot 71 gewoond. En toen kreeg ik via de universiteit een ruiling met iemand anders. Kreeg ik een huis in Leiderdorp. Een appartement van de Rietschans.
Oh ja.
Tegenover de Eloïse.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, daar kon ik. Ik ben tot mijn 28, 29 dus ben ik s'avonds naar school gegaan. Nou, uiteindelijk, zonder laten we zeggen, middelbare school, weet ik wat, ben ik toch daar in die organisatie.
Ik wou zeggen, heeft u toch ver geschopt?
Ja, als...
Goed hoor.
Ja, ja, daar ben ik toch wel een beetje trots op.
Ja. Nou, dat mag ik wel zeggen.
Ja, want ondanks, u heeft natuurlijk geen middelbare school kunnen doen. Nee. Dat is natuurlijk altijd... Een
was toen,
ja.
Als je gauw weer kon gaan werken, dan ging je geld verdienen. Moest je thuis brengen, en dan kreeg je zakgeld.
Ja.
Het was ook de eerste keer dat ik een lange broek droeg. Want ik liep al uit in een korte broek. Tot je 12e, 13e, 14e. Ja. Dat was nou eenmaal zo.
Ja.
Ja, dat heel vreemd.
Nou... Mag
ik toch nog even die diensttijd? Dat was in Ede. En dan kwam u in de weekenden wel deze kant weer op?
Niet altijd. Het was, je kreeg 1 keer vrij vervoer. En dat was van vrijdagmiddag tot maandagochtend. Moest je voor 12 terug zijn. Dat was met vrij vervoer. En de andere week had je kort verlof. Dat was van zaterdag tot zondagavond. Ja. Maar ja, dat kon je feitelijk niet betalen. Dus je kon niet altijd naar huis. Want het was ook in die tijd ook niet zo ruim, zeg maar.
Nee, nee. Maar dan zag u een meisje pas. Ja. Als u weer dan,
Even in de 14 dagen of zoiets. Ja. En daarna werd ik overgeplaatst naar Bergen op Zoom. Heb ik 8 weken gezeten. Daar ben ik dan opgeleid voor centralist, zeg maar. En toen dat klaar was, ben ik in Leiden terechtgekomen.
Oh, dat is mooi. Ja.
Omdat wij ook avond- en weekenddiensten en nachtdiensten draaiden. Dan probeerden ze je dicht bij huis te plaatsen.
Oh, mooi.
Was in een kazerne in Leiden?
Ik heb geslapen in de Morspoort en ik werkte in de Doelenkazerne.
Oh.
En het was een beetje vrij, want ik had een burgerbaas, zeg maar, op de centraal. En er zaten nog meer burgers en een paar militairen. En dat was een vrij... Vrije.
Ja, dat gaf u de gelegenheid om uw vriendin nog even te
zien. Ja, ook. Je kon van alles. Ja. Het was net, je zat vaak alleen. In feite met z'n tweeën, maar de een ging dan ook naar huis en zat je de hele dag alleen. Zondag.
Achter een telefoon?
Nou ja, achter een grote kast, hè. Het waren, je ziet op die oude, met al die stickertjes.
Ja. Dus, ja.
Maar het was weekend. Het was een vredesonderdeel. Hier is de kokschool. Dus die waren allemaal naar huis. Je had alleen de wacht nog. En de centralist op de varkensmarkt. En dat was alles. Dus je kreeg dan... Omdat je als centralist wist je heel veel van iedereen. En dan werd je nog extra gevoed. Dus zaterdagmorgen kwam er iemand langs met wat extra eten. Ja. En dan kwam zijn baas ook nog een keer langs met wat extra eten.
Ja. En was het van de kokschool dan? Van de...
Ja.
Ja,
en dan van die officier en onderofficier, ja, die wilden al wel eens extra belletje plegen en zoiets.
Ja.
Maar had u in die tijd ook vrienden die ook vriendinnetjes hadden, waar u wel mee uitging
niet,
of zo?
Eerlijk gezegd niet.
Nee.
Ja, wat kennissen noemden we dat dan, waar ik later dan bij de universiteit kwam. Dat was dan een vriendin van mijn vrouw. En die had ook weer een paar vriendinnen met aanhang.
Ja,
dus
ja.
Dat hebben we nog wel een poosje doorgezet toen we getrouwd waren.
Mm-hmm.
En langzamerhand, dan krijg je ook gezinnen, kinderen. dan wordt dat toch, ja, ja. De een kan wel, de ander kan niet, die dagen, dan gaat maar
ja,
door.
Ja, ja, ja.
Okay.